dank ook na deze inleiding. Ik kan u verzekeren, ik heb mij tot dusver altijd geworpen op het bouwen van boekenkasten. En uw vraag over of je als fietser en als fietsende minister zo'n blikken trommeltje bij je hebt, kan ik beantwoorden met: ik heb zo'n trommeltje bij me. En dan bel je je chauffeur als de ketting eraf loopt. Want die is bezig met de tassen. Tegelijkertijd zal ik ook in mijn inleiding, hoop ik, duidelijk maken dat als het om bouwen gaat, de eerste vraag die je daarbij moet stellen, de vraag is naar de fundering. En ik wou dus meer op de fundering ingaan dan wat we erop kunnen bouwen. Maar de vraag of de funderingen die we hebben nog wel passen bij het bouwwerk dat we erop gezet hebben. Maar titel, thema van de conferentie: de krakende pijlers van de democratische rechtsstaat. Verwoord denk ik heel goed een onbestemd gevoel van zorg over de werking van de democratische rechtsstaat. Ik heb de inleiding van de heer De Hond niet kunnen volgen, maar wel al inzage gekregen om enkele ideeën. En ik denk dat hij daarin ook inderdaad een aantal van die zorgen heeft gepreciseerd over populisme, rechters die in opspraak komen, Europa, de monarchie. En dan moet ik u tegelijkertijd zeggen dat u van een zittende minister, en zeker die van Binnenlandse Zaken, niet kunt verwachten dat ze uitbundig mee gaan zuchten over het krakende bestel. Dan heb ik morgen een spoeddebat. Dus hebben de organisatoren mij maar vast een vingerwijzing meegegeven voor de richting waarin ik een antwoord moet zoeken. Dat is bouwen aan vertrouwen. Zorgen over de... Staat even kijken of de maat... Nee. Dank. Zorgen over de staat van land en overheid zijn van alle tijden. U herinnert zich alle uit de vaderlandse geschiedenis het rampjaar. Het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Nu, als men de dagelijkse berichtgeving moet geloven, lijkt het tegenwoordig soms wel ieder jaar een rampjaar. Het kraken, onrust, onvrede, zorg over het functioneren van de democratische rechtsstaat. Het is wel haast vaste achtergrondmuziek geworden van het dagelijks functioneren van overheid en politiek. En dat hoeft ook niet te verbazen. Met regels, toezicht, rechtsbescherming hebben we een institutionele machinerie gebouwd die een aanhoudende stroom fouten, kritiek, missers en miskleunen genereert, welke via, ik zag de term ook in uw programma staan, het publicitair politiek complex versterkt worden. Het is dan eerder verbazend dat er nog zo'n vertrouwen bestaat in de democratie en in de overheid en in de rechtsstaat, dat we bij ieder nieuw probleem naar de overheid kijken voor een oplossing en ieder conflict gretig aan het oordeel van de rechter onderwerpen. Volgens het Sociaal-Cultureel Planbureau is het vertrouwen in de politiek in de laatste 10 jaar niet afgenomen. En nog deze week las ik een bericht op het ANP van onderzoek waaruit blijkt dat Nederlanders ambtenaren onverminderd vertrouwen. Bij politici is dat wat minder, maar desondanks blijkt ook dat nog redelijk. Toch is er, denk ik, meer aan de hand. Alleen al omdat er voortdurend over vertrouwen gesproken wordt. Vertrouwen is vertrouwen indien het vanzelfsprekend is. Of sterker nog, vanzelfzwijgend. Als het ter discussie komt, is dat op zichzelf al verlies aan vertrouwen. Angst en onzekerheid nemen toe. Een groeiend aantal kiezers voelt zich aangesproken als slachtoffer. We hebben ook weinig vertrouwen in het collectief vermogen om de vraagstukken van deze tijd op te lossen. Mij gaat het goed, ons gaat het slecht. Wat het SCP vaststelt, wijst daarop. En we verschillen steeds sterker van mening over wezenlijke fundamenten van het staatsbestel. Zoals de Europese samenwerking, rechterlijke toetsing, binding aan internationale verplichtingen. Zorgen die deze zomer er niet minder op zullen zijn geworden met de gebeurtenissen in Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en het schijnbaar onvermogen om de crisis in Europa op te lossen. Het versterkt het vertrouwen in overheden niet. Vertrouwen biedt echter naar mijn mening een weinig bruikbaar concept voor het analyseren en bestrijden van zorg en kritiek over politiek en overheid. Vertrouwen, of gebrek daaraan, is als koorts. Het is een signaal dat er iets mis is, maar biedt geen of weinig aanknopingspunt voor de bestrijding van de oorzaken. Het geforceerd afkoelen van het lichaam kan in extreme situaties tijdelijk soelaas bieden om erger te voorkomen, maar het lost doorgaans niets op. Evenzo wijst gebrek aan vertrouwen mogelijk een aanwijzing dat er iets mis is, maar het biedt weinig houvast bij de aanpak van de problemen, want men weet niet wat precies de problemen zijn. Verlies van vertrouwen is dus mogelijk een symptoom, maar het biedt geen analyse en nog minder een remedie. Bouwen aan vertrouwen vereist kortom inzicht in wat de oorzaken zijn van dat verlies. In de inleiding begreep ik dat de heer De Hond onder andere wees, als mogelijke oorzaak aanwees dat de bruikbaarheid van de uitgangspunten van Montesquieu, althans de houdbaarheidsdatum daarvan, is verlopen. Dat is ook niet uitgesloten. Ze werden meer dan 2,5 eeuw geleden geformuleerd met het oog op een hele andere politieke werkelijkheid. Maar anderen zullen ongetwijfeld stellen dat die uitgangspunten tijdloos zijn. En voor we het weten gaan we het dan hebben over Montesquieu en niet over de krakende pijlers van de democratische rechtsstaat. Het is daarom beter om, net als bij koorts, eerst nader te bezien waar de kritiek en klachten zich op richten en waarmee het verlies van vertrouwen samenhangt. Beschouwt men de kritiek en ontwikkeling van de staat en overheid nader, dan zou je eerder zeggen dat de staat vastloopt in een teveel aan vertrouwen dan in gebrek daaraan. Want in de eerste plaats, de stroom van kritiek bevestigt in wezen impliciet het vertrouwen. Het berust op de vooronderstelling dat de overheid beter kan, beter moet en dat de overheid geen fouten hoeft te maken. Met het inzicht vaak van kennis achteraf gaat de discussie in Nederland doorgaans over fout, schuld en het voorkomen van herhaling door nieuwe regels, procedures en toezichtmechanismen. De vraag of al die verwachtingen misschien niet misplaatst zijn en het inzicht wat men in de wiskunde al langer heeft dat fouten inherent zijn aan complexe systemen en dat ze bij complexe systemen zelfs regel zijn, komt niet op. We zien de overheid als santo subito, als instant heilige. En de tijd van de gedachte, die in mijn antirevolutionaire achterliggende jaren nog wel opgang deed, de overheid heb je nodig, maar die moet je niet vertrouwen, ligt ver achter ons. We zingen het zondags nog wel in de kerk. Stel uw vertrouwen niet op prinsen, hier beneden is het niet. Het hoofd omhoog, het hart naar boven. U kent dat. Vertrouwen in de overheid, niet wantrouwen, wordt in wezen ook de motor achter de uitdijende overheidstaak en bemoeienis in de afgelopen halve eeuw. Maar we lopen nu vast in de keerzijde van die gestage expansie van de overheidszorg. Niet alleen vanwege de overheidsfinanciën. Maar ook, en dat is waarschijnlijk nog veel dringender, vanwege de krimpende beroepsbevolking. Exponentiële doorzetten van de huidige overheidstaken op beschikbare arbeidskrachten geven aan dat we met grote tekorten zullen zitten in de zorg die zelfs niet aangevuld worden als iedereen die vanaf nu tot de arbeidsmarkt toetreedt zich in de zorg laat inhuren. Dus we lopen daar ook gewoon op tegen grenzen van wat we met mensen kunnen. Er zijn gewoon geen mensen en geld voor alle publieke zorg en overheidstaken. Dat is al genoeg op zichzelf voor een herbezinning. Maar dat is nog meer nodig omdat we tegen de maatschappelijke keerzijde van die expansie oplopen. Want in dat proces is burgers geleidelijk iedere andere verantwoordelijkheid dan de verantwoordelijkheid voor zichzelf uit handen genomen. De zorgende overheid loste het wel op, waarop die overheid zich op den duur met zijn regels, procedures en bureaucratie als albedil ontpopte. Uiteindelijk blijft de burger dan achter als consument van overheidsdienstverlening die vervreemd raakt van de burgerlijke verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving, de medeburgers en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Het leidt tot onvrede, voortdurende kritiek en verwaarlozing van de publieke ruimte. Mensen hebben het gevoel dat er steeds meer over ze beslist wordt zonder dat men er invloed op heeft. Het is als bij de vrede van Nijmegen, bij u, over u, maar zonder u. In een recent rapport van de heer Deetman is betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid voor keuze, veranderingen en de kwaliteit van de leefomgeving genoemd als een van de meest cruciale factoren bij de ontwikkeling van wijken en buurten vanuit een achterstandssituatie. De overheid is wel nodig. Het gaat niet over een discussie over terugtred van de overheid. De overheid is niet nodig op de gebruikelijke wijze van het oplossen voor de burgers. Het gaat er vooral om hoe kun je in een buurt komen tot oplossingen door de burgers. En dan hebben we het niet meer over horen, inspraak en betrokkenheid bij besluitvorming, maar veel eer over vormen van eigen verantwoordelijkheid en nieuwe vormen van eigen beheer. Het gaat ook niet om het traditionele beeld, ik zei het al, van de terugtredende overheid, maar over een geheel andere wijze van genereren en stimuleren van collectieve initiatieven en betrokkenheid. De ontwikkeling van nieuwe vormen van eigen bestuur en zelfbeheer staan nog in de kinderschoenen. De uitgangspunten en ambities worden in steeds meer gemeenteprogramma's beleden, maar ze in de praktijk brengen is veel moeilijker. Het vergt namelijk iets wat voor de hedendaagse politiek en bestuur misschien wel het moeilijkst is geworden. De kunst van het stilzitten, van het overlaten en van zelfbeheersing, ook als men zegt dat er een probleem is, dat moet worden opgelost en dat kan worden opgelost door ambtenaren. Toch zijn er in Nederland veel geslaagde voorbeelden van burgerinitiatieven en zelfbeheer in wijken en buurten. Het gaat bovendien niet om een specifiek Nederlands probleem en Nederlandse ontwikkelingen. Je ziet in veel van de omliggende landen zie je soortgelijke ontwikkelingen. Het is de discussie die in Cameron in het Verenigd Koninkrijk aanduidt met de omslag van big government naar big society. In Duitsland zie je die ontwikkelingen. Het is kortom een vraagstuk van op een andere wijze, maar op een geheel andere wijze van hoe kan ik het functioneren van de overheid veel beter koppelen aan de burgerinitiatieven. Het is te eenvoudig om de recente onlusten in Engelse steden te gebruiken als bewijs van of als dreigend perspectief voor wat dan ook. Daar is het veel te recent voor. Daarvoor moeten ze nader bezien worden. Maar ze boden wel het beeld van jongeren die zich op geen enkele wijze meer verantwoordelijk voelden voor wat dan ook. Het ging om een vrijwel nihilistisch plunderen en vernielen. Als dat de houding en mentaliteit is die we met decennia overheidsingrijpen en zorg hebben gegenereerd, dan is er alle reden om ons af te vragen of we daarmee niet op het verkeerde spoor zitten. Een overheid is nooit sterker dan de samenleving waarin ze wortelt en waaruit ze voortkomt. Die samenhang is bij alle aandacht in de achterliggende jaren voor verbetering en versterking van het functioneren van de overheid misschien wel uit het oog verloren. De overheid is daarbij de burger steeds meer de tekortkomingen van het samenleven uit handen gaan nemen, waardoor het proces werd versterkt. Een democratische rechtsstaat berust uiteindelijk op het bewustzijn bij burgers dat men gezamenlijk zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken. Een besef wat verwoord is in het Amerikaanse gezegde: if it's to be, it's up to me. Als het anders moet, dan is in de eerste plaats aan mij om te veranderen. Dat besef is geleidelijk vervangen door de reflex: als het anders moet, dan is het aan de overheid om dat te realiseren. En daarbij geldt het Nederlandse gezegde: de beste stuurlui staan aan wal. De vraag is derhalve aan de orde of de wijze waarop staat en overheid in de afgelopen halve eeuw zijn ontwikkeld en zijn gebruikt voor het dagelijks leven, de zorg en de directe omgeving om die voor burgers te ordenen en te regelen, of die niet vastloopt. Niet alleen vanwege de kosten en menskracht, maar vooral ook omdat het een samenleving schept waarin burgers nog weinig eigen verantwoordelijkheid hebben en nemen voor hun omgeving. Het antwoord daarop is niet gelegen in het versterken van vertrouwen in de overheid of in het verbeteren van de bestuurlijke organisatie. Het antwoord dat nodig is, vergt het vinden van een wezenlijk nieuwe koppeling tussen maatschappelijke betrokkenheid, oplossings- en organisatievermogen en sociale verantwoordelijkheid enerzijds en het functioneren van de overheid anderzijds. Aan het ene eind van het spectrum van de overheidstaak reizen kortom vragen rond de bruikbaarheid van de traditionele bestuurlijk-juridische concepten. Aan het andere eind van het spectrum is dat niet minder het geval. Te weten bij het ordenen en regeren van de internationale verhoudingen. De constatering dat de bestaande ordening van besluitvorming en slagvaardigheid minder toereikend is voor de eisen die de huidige crisis stelt aan het beheer van een gemeenschappelijke munt, behoeft deze dagen weinig toelichting. We proberen in Europa een unie die door economisch-monetaire integratie en internationale politieke en economische ontwikkelingen steeds dichter op elkaar gedrongen wordt, te besturen met de concepten en uitgangspunten zoals die door Montesquieu en anderen zijn ontwikkeld. En ook daarin lopen we vast. De ontwikkelingen rond de euro hebben het vraagstuk van de besluitvorming en handhaving van Europese en internationale afspraken hoog op de agenda geplaatst. We zijn in niet geringe mate in de huidige crisis geraakt omdat de in het verleden gemaakte afspraken niet zijn nageleefd. En om eruit te komen is het nodig om absolute zekerheid te hebben dat de nu gemaakte afspraken dit keer wel worden uitgevoerd en nageleefd. Alle betrokken landen staan daar ambivalent in. Want wat men van anderen met grote stelligheid eist, oogt heel anders als het zelf moet worden toegepast en nageleefd. En wie bewaakt de afspraken? En nog belangrijker, wie bewaakt de bewakers van de afspraken? Daar is het de vorige keer ook fout gegaan. De discussie over die vragen en die problematiek wordt bemoeilijkt omdat we onwillekeurig teruggrijpen op inzichten en concepten van staatsinrichting zoals die eertijds bij de vorming van nationale staten zijn gehanteerd. Daardoor wordt iedere discussie al gauw gezogen in de discussie over de overdracht van bevoegdheden, de vorming van politieke macht en van Europese staatsvorming. En daarmee wordt het probleem ook vrijwel onoplosbaar. Het miskent dat de ideeën en uitgangspunten over verdeling van macht, zoals die van Montesquieu, geschreven werden in een gesloten systeem en voor een gesloten systeem. Wat de staten van Europa op dat moment nog in sterke mate waren. Binnen een gesloten systeem is het logisch om in het belang van de vrijheid van de burgers overheidsmachten te onderscheiden en te scheiden, om macht te beperken met tegenmacht en om draagvlak voor verplichtingen te kweken door publiek debat. Maar in een open internationaal systeem, waarin meerdere landen onderling afspraken maken en gemeenschappelijke belangen behartigen, vergt de bescherming van de vrijheid van burgers andere uitgangspunten. Dan is de behartiging van nationale belangen meegediend met eenheid van besluitvorming en niet van scheiding ervan, van slagvaardigheid en ook in zekere mate van een beperkte openheid, omdat men anders zich op voorhand in de kaarten laat kijken. Dus dat bepaalt ook het debat daarover. Evenzo zijn de uitgangspunten van handhaving en bestraffing die we binnen de staat hanteren in het belang van de vrijheid van de burger in het internationale verkeer minder bruikbaar. Binnen het nationale rechtssysteem hebben we de handhaving en bestraffing omgeven met waarborgen, overleg en nadere besluitvorming, ten einde de vrijheid van burgers jegens de staat te beschermen. Maar in het internationale verkeer leiden diezelfde waarborgen, overleg en nadere besluitvorming er doorgaans toe dat er niet wordt gehandhaafd. Want in het internationale verkeer vergt handhaving van afspraken automatische terugkoppelingsmechanismen, sancties die onmiddellijk werken en beperkingen die onmiddellijk in werking worden gesteld. Maar die ontbreken, zal de naleving van afspraken altijd een kwestie zijn van onderlinge krachtsverhoudingen tussen staten en de bereidheid zo nodig daartussen geweld te gebruiken. In de discussie over deze problematiek maakt men zich er doorgaans te eenvoudig van af door de oplossing te zoeken in institutionele arrangementen die aan de nationale staatsinrichting zijn ontleend. Dat miskent dat zelfs kleine staten nu al tegen de grenzen oplopen van regionale, culturele en politieke diversiteit. De Belgen zijn er nu al langer dan een jaar niet in staat gebleken om juist om die reden een nationale regering te vormen. En in het licht van die praktijk en voor alle duidelijkheid, België is zeker niet het enige land dat daarmee geconfronteerd wordt, is het erg kortzichtig om te verwachten dat dergelijke problemen zich op een schaal van Europa eenvoudig laten oplossen. Overigens maken tegenstanders van bovennationale oplossingen zich er niet minder eenvoudig van af met argumenten van overdracht van soevereiniteit en bevoegdheden. Want de discussie waar we nu in verzeild zijn geraakt gaat niet over de overdracht van nationale bevoegdheden en macht, maar over het gezamenlijk terugwinnen van controle en invloed op ontwikkelingen waar we ieder afzonderlijk allang de greep op verloren hebben. Ik stel dus vast dat ook aan het andere eind van het spectrum van de overheidstaak het functioneren van staat en overheid eveneens in de problemen loopt die gevolgen zijn van de toepassing van traditionele concepten en uitgangspunten op situaties waar ze niet werken en niet voor geschreven zijn. Terugkomend op het beeld van de krakende pijlers van de democratische rechtsstaat, stel ik vast dat pijlers vooral kraken omdat we geleidelijk het gebouw dat daarop rust zo hebben uitgebreid dat het maar de vraag is of de pijlers daar wel voor bedoeld waren en daarvoor bestand zijn. Een hedendaagse Montesquieu zou zich naar mijn overtuiging dan ook minder richten op de bestudering van vraagstukken van bestuur en staat, als wel op de vraagstukken en problemen van bestuur en regering van een internationale samenleving. En die lossen we niet op door te doen alsof de internationale samenleving gezien kan worden als een nationale samenleving in het groot, om vervolgens de gebruikelijke concepten en instituties daar op los te laten. Ik wijs erop, ik doe hier nu niet meer dan het schetsen van de vraagstukken zoals die in deze zomerconferentie aan de orde zullen komen. Ik zal geen poging doen om ze allemaal op te lossen. Wat dat betreft, nogmaals, van ministers kunt u niet verwachten dat ze gaan speculeren over oplossingen, maar dat als ze de oplossingen hebben, dat ze daar dan mee komen. Ik hoop in ieder geval op het terrein van de problematiek zoals die geschetst heb van het binnenlands bestuur daar wel mee te komen. Dat zijn lijnen zoals we die getrokken hebben met een compacte overheid. Maar ook vooral op welke wijze kunnen we een agenda vormen van burgerschap om opnieuw die ontwikkelingen zoals we die zien, om die terug te kijken. De vraag is natuurlijk, ik heb u geschetst hoe aan de uiterste het probleem ontstaat. Vraag is ook, en is daartussen dan alles wel in orde? Wat dat betreft, ook uit de inleiding begreep ik dat dan vooral ook vragen van populisme in deze tijd en de vragen van de begrenzing daarvan door de rechter en de rechtsstaat spelen. In die zin, moet ik zeggen, hebben we geleidelijk uit het oog verloren dat de democratie niet primair het object was waar Montesquieu over schreef, maar dat het de Tocqueville was. En die vooral bestudeerde met de ervaringen van de Franse Revolutie in het achterhoofd, tot zijn verbazing de beginselen van democratie in Amerika wel leken te werken. Maar al aan het eind van zijn eerste boek waarschuwt hij ervoor dat hij niet in die zin begrepen moet worden dat hij meent dat die beginselen ook zonder meer in Europa van toepassing zijn. Dat is wat we gedaan hebben met de democratische rechtsstaat. Populisme is een ontwikkeling die al langer in gang is gezet. En in eerlijkheid waarvan je moet constateren dat burgers geleidelijk zijn gaan geloven wat iedereen de hele tijd zei. Namelijk dat inderdaad men rechtstreeks invloed had. En dan komt al gauw de vraag, als ik het zo wil, waarom gebeurt het dan niet zo? Ik denk dat juist de ontwikkelingen die ik geschetst heb aangeven dat we met grenzen zitten en dat die democratie in Europa aanvaardbaar werd omdat we er een rechtsstaat omheen bouwden. Daarom zullen die twee ook niet in elkaars verlengde liggen. Dat het kraakt dan van tijd tot tijd, dat is aan de andere kant ook in zekere zin is dat een vertrouwd gegeven. Verrot hout kraakt niet, verrot hout breekt. Dus als u op een schip zit, wees gerust. Zolang het kraakt, is er nog niks mis. Op het moment dat u het niet meer hoort, wordt het tijd om verontrust over te zijn. En als u over een ouderwetse parketvloer loopt, dan vertrouwt u die ook meer als die kraakt dan wanneer die niet kraakt, want dan is het gewoon moderne nieuwigheid. De folder waarmee u uitgenodigd bent hier toont een plaatje van de twee torens die op dit moment gebouwd worden van het departement van Justitie en Binnenlandse Zaken. En daar worden dan in de folder opgeplakt bouwen aan vertrouwen. Ik hoop inderdaad dat geen krakende pijlers zullen blijken van het geheel. Wat ik heb willen proberen aan te geven is dat we op dit moment inderdaad op een aantal punten tegen veel fundamentelere vragen oplopen van hoe organiseren we ons als staat, als bestuur zelf, dan dat het een discussie vooral is over vertrouwen en dat we met meer vertrouwen er wel komen. Want dat is niet de oplossing. Vertrouwen is de resultante als de problemen goed hebben opgelost. In die zin ben ik dan ook dankbaar dat tegenwoordig de letters BZK niet meer primair voor binnenlandse zaken staan, maar voor bouwzaken. Dat is het voordeel sinds wij volkshuisvesting erbij hebben. Dank u.